gevangen van onze godsdienstoefeningen aan door met elkaar te zingen. Uit Psalm 146. En daarvan het eerste en het laatste vers. Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer zijn God. Het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht. Die voor eeuwig zal regeren van geslachten tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heer. Derde en het laatste vers uit Psalm 146. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, daar kunt u opgetekend vinden in de handelingen der apostelen en daarvan het vierde kapitel, het eerste gedeelte, handelingen 4, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceërs, zeer ontevreden zijn omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot een andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priestergeslacht waren. En als zij in het midden gesteld hadden, vragen zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de dood heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is een steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerd en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebben uit te gaan buiten de raad, overlijden ze met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschiet, zij is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat ze ganselijk niet zouden spreken, nog leerden in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden, zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud, aan welken dit teken der genezing geschied was. tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons voor de tweede maal op deze heilige rust- en sabbatdag aan de plaatsen des gebeds. Ge hebt de deuren van uw huis bij vernieuwing nog willen openen en ons nog gebracht onder de beademing van dat goddelijk getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Och, dat het in uw gunsten mocht zijn dat we nog onder uw woord mogen verkeren. Want het zal toch zijn een reuke des doods ten dode of een reuke des levens ten eeuwige leven. Dat het laatste mocht zwaar mocht worden en zijn in ons hart en in ons midden. De arbeid die nog te kosten gelegd wordt is veel en groot. Van de ene sabbatdag tot de ander. Dat die roepstemmen nog achter ons is. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Och, neig onze harten en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Wil ons gedenken in deze middag ook in het lezen en in het aanhoren van uw getuigenis in uw goddelijke gunsten. En dat al de arbeid niet te verheefs mocht zijn, maar dat het nog tot een eeuwige winste en tot een eeuwige zegen voor jong en oud, voor klein en groot mocht wezen. Dat uw woord zijn kracht nog mocht doen als een hamer en een vuur dat de steenrotsen vermorzelt. En dat dat zwaar des geestes, het welk Gods woord is, dat tweesnijdend scherp zwaard, dat het doorgaat tot de verdelingen der ziel en der samenvoegselen en des merks, een oordeel der gedachten en der overleggingen des harten. Dat zwaard dat snijdt aan beide kanten, om een arm mens te wonden, die niet langer meer buiten dat bloed van die gezegende Heer Jezus kan leven. Och, aanbiddelijke en gezegende Jehovah, ge mocht aan uw verbond nog willen gedenken, dat van geen wijken en van geen wankelen weet, dat het toch niet alles tot een oordeel, maar tot een eeuwig voordeel en tot een eeuwige winste van jong en oud, van klein en groot zij mocht. En dat we de tijd des levens nog kostelijk leerden achten, waar het nu nog is de welaangename tijd en de dierbare dag van zaligheid. Och, op dat toe de tierenheden Gods ons verbreken mochten en ons leiden mochten tot waarachtige bekering. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Daar is voor u niets te wonderlijk. Gedenk dan nog in deze middag in ons samen zijn verblijd nog door uw daden dat uw volk nog losgemaakt en vrijgemaakt en in de vrijheid gezet en geplaatst mochten worden. En dat we samen nog door uw daden verblijd werden. Het is alles in uw hand. Och, zegen nog wat op uw zegen is hopende en wachtende. Naar de rijkdom van uw goddelijke genade. Daar zijn er verschillende die met ons niet meer vergaderen kunnen. En die ook met ons niet meer vergaderen zullen. Wie er einde nabij is. Och, zie nog in gunst van boven op hun neer. En wil uw wonder nog eens tot een gedachtenis stellen. Wat zal het zijn om straks voor die geduchte troon te moeten verschijnen voor die grote rechter. En om niet anders te horen, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En dan voor eeuwig en voor eeuwig van u gescheiden te zullen worden. Och, geef er nog indrukken van afdrukken. Terwijl dat we nog leven. En dat we ons haasten mochten. Om ons levense wil. Door de kracht van uw eeuwige geest. En als we rusten. Ten op gronden die strak bij de dood zal ontvallen. Dat onze blinde ogen nog open mochten worden. En nog gebouwd op die rotsteen wie zijn werk volkomen is. Ge mocht uw arm volk nog een zegen in deze middag schenken. En nog verblijden met uw overkomst. Ze kunt er zelf niet helpen. En het wordt hoe langer aan hun kant onmogelijk. Maar o, ge wil die ruimte die in Christus is nog ontsluiten. Voor dat ellendige en arme volk. Opdat ze deze plaats nog met hun innerlijke vreugde. En blijdschap des harten mochten verlaten. Gedenk wat in de ziekenhuizen verzorgd wordt. En in de verschillende huizen verpleegd wordt. We dragen ze op aan uw troon in al de ellende. Naar ziel en lichaam beiden. Wettig verhinderden die ook met ons niet vergaderen kunnen. Ge mocht ze gedenken in al de omstandigheden. Met de weduwen en wezen en weduwenaars. Met land en volk en overheden. Met al uw knechten die van u geroepen en gezonden zijn. Ge mocht er getal nog willen vermeerderen. En nog wonderen doen in het midden van uw kerk. Gedenk ook aan hem die uw woord in deze middag nog wenst te spreken. Sterk hem nog. En ondersteun hem nog met de rechterhand uw gerechtigheid. En verleen hem nog enkele woorden tot stichting. En dat uw naam nog verheerlijkt. De hel beschaamt. En uw volk nog verblijd en verkwikt mocht worden. Zegen wat op uw zegen is wachtend en opende. Doe verzoening over onze misdaden. Reinig en heilig ons door uw bloed en geest. En dat om Jezus willen. Amen. Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom door mensen aan bestuurd, beteugelen toest en redeloos gedierd. Het is het eerste en het vijfde vers van de 32e psalm. geliefden. Het wordt in ons aller leven vervuld en bevestigd dat de mens het tot moeite geboren is. En dat het gehele leven zo anders is als dat de mens heeft gedacht. Het gehele leven, dat is een aaneenschakeling van zorgen en van moeite en van vragen die een mens steeds bezighouden. We lezen in Handelingen 2 dat toen Petrus die bekende rede gehouden had tegen dat Joodse volk op de doorluchten Pinksterdag, dat een zeker getal van die duizenden en tienduizenden die daar vergaderd waren volgens de traditie, volgens de overlevering, dan zijn het wel meer dan 200.000 mensen geweest die op dat Pinksterfeest Jeruzalem vervuld hebben. Maar nu onder die duizenden en duizenden zijn er geweest die door Gods genade en door het werk van Gods geest in de war gebracht zijn. Wat gelukkig. Je leest in het begin van de Handelingen, van dat tweede kapitel, dat er vele mensen zich verwonderden, maar dat is allemaal overgegaan. Dat was in de consensie en dat was in de hoofd, maar niet in de hart. Maar er is een getal geweest die zijn, zoals de waarheid ons zegt, die verslagen werden in haar hart. In Engels staat er geprikt, gewond en verwond. Die kregen pijn, die kregen een smart. Toen de ogen geopend werden voor wat ze gedaan hadden, want ze hebben niet geweten wat ze gedaan hadden before. Daar zijn ze pas achter gekomen toen op die doorluchten dag die mensen tot waarachtige bekering zijn gekomen. En toen hebben ze gezegd: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dus mensen die door genade in de war gebracht zijn. En die mensen die hebben een antwoord gekregen. Een antwoord waardoor ze geplaatst werden voor Gods recht. maar ook een antwoord waarin de weg van behoud voor die mensen is geopend in Christus Jezus. Nu in het vierde kapitel van de Handelingen zijn er ook mensen in de war geraakt. Dat waren de priesters, de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Die mensen die kwamen voor een probleem te staan, die wisten ook niet wat ze doen moesten. Maar nu het onderscheid tussen die eerste groep en tussen die andere, dat is een verschil tussen leven en dood. Want die eerste mensen, die verslagen werden in hun hart, die zijn bewerkt door Gods geest. Dat was met die anderen niet zo. Die eerste mensen, die zijn waarachtig door God vernederd geworden. Dat is bij de laatste ook niet gebeurd. Die zijn verhard gebleven. En ze hebben de eigen verdoemenis hebben ze uitgewerkt. We wensen daar iets van te zeggen vanmiddag met de hulp van Gods. En mijn tekst is in Handelingen 4, vers 7. En als ze hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Tot dusverre. Petrus, die heeft de schuld blootgelegd. Die heeft in de tweede plaats al die mensen erbuiten gezet. En hij heeft die enige naam verklaard die tot zaligheid is gegeven. De discipelen die zijn in de gevangenis gebracht. Hadden ze iemand vermoord? Hadden ze ergens ingebroken? Hadden ze iemand aangerand? Nee. Een man die 40 jaar lam geweest was, Calvijn die zegt, dood aan zijn been. Die man die is door de kracht van die opgewekte Christus weer op zijn benen gezet. Dat een wandelen en dat een springen kon. En dat een God ging verheerlijken. Dat is de reden waarom dat die mensen in de gevangenis gezet werden. En die man die genezen was, die is ook in de gevangenis gezet. Je zou zeggen, dat is ook wat. Die man die had er niks geen kwaad gedaan. Die man had toch niet gepreekt? Ja, vanzelf. Die had ook wel gepreekt. Want al Gods volk dat gaat preken. Als deze zwegende stenen zouden gaan spreken. Heb je wel eens gedacht, mensen, waarom dat die derde ook in de gevangenis kwam? Die man van 40 jaar oud. Of niet? Die man die is in de gevangenis gezet, omdat hij dadelijk na zijn bekering verwaardigd is geworden om de smaadheid van Christus te dragen. Daarvoor is die man in de gevangenis gezet. Die mensen die hebben in de gevangenis het erg makkelijk gehad. Dat kan je wel begrijpen. Dat een die zegt in de oude psalmen, in de 118e psalm, doet de grote poorten open. En die grote poorten, die zijn voor die drie mensen geopend. Voor Petrus, voor Johannes en ook voor die man die genezen was. Die mensen die hebben een vrije toegang tot Gods troon gehad. Ze zijn, zoals we de laatste keer gehoord hebben, ze zijn wel uit haar werk gezet. Want in de gevangenis konden ze niet preken. En dat was wel een beproeving voor die mensen. Dat wil zeggen een beproeving. Ik denk niet zo zwaar. Want later dan staat er van die mensen, als ze voor de tweede keer uit de gevangenis komen, dat ze verblijd waren, dat ze waardig geacht waren om voor de naam des Heeren smaadheid te dragen. En Rutherford die schreef aan zijn vrouw: treur maar niet over mij dat ik nu in de gevangenis zit, want de koning zelf is er ook. En als de koning zelf er is, wat hebben we dan nog meer van nodig? Die discipelen die hebben maar één nacht in de gevangenis gezeten, dus kort, zeer kort. En toen zijn die mensen er weer uitgeroepen en die zijn gesteld voor 70 rechters. Voor 70 rechters. Voor de priesters, voor de hoofdman van de tempel, voor de Sadduceeën, voor de ouderlingen, voor de schriftgeleerden, voor Annas de hoge priester en voor Caiaphas, voor Johannes en Alexander en zoveel als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. Zou Petrus gebeefd hebben, denk je? Zou Johannes gezucht hebben? Nee. Daar moet je maar niet over denken. Die 70 rechters, die hebben de minste indruk of benauwdheid gegeven in de harten van die apostelen. En waarom zijn die mensen dan niet bevreesd geweest? Want die rechters die hadden toch in de macht om ze zelfs te doden. Maar ze waren in het minste bevreesd. Ze waren ten eerste vervuld met Gods geest. En in de tweede plaats, die mensen die hebben ook ervaren wat David eenmaal gezegd heeft, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En als God met ons is, dan wordt alle slaafse vrezen, die wordt bij Gods volk weggenomen. En u staat er in dat zevende vers, en als ze hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dat gedaan? Wat we daarin opmerken, gemeente, dat is ten eerste dat Sanhedrin en al die hoge mensen in die hoge posities, dat ze heel niet verlegen waren om eens iets te vernemen van wat die apostelen predikten. Ze hebben geen woord gevraagd ten opzichte van de dokteren, van de leer der waarheid. Dat is ook vreemd, dat die mensen daar dus geen inlichtingen over wilden hebben. Maar daar zat hem vanzelf daarin, dat ze wel wisten dat de prediking van die apostelen, dat het niet anders was dan tot veroordeling van de ziel. Een mens die wil van nature de zuivere waarheid niet weten. Een mens die is er een vijand van. Daar zijn inderdaad zoveel mensen die werkelijk denken, laat ik maar iets noemen, wanneer de doodstaat in Adam gepredikt wordt, dat dat overdreven is. Ik heb wel eens mensen ontmoet in mijn reizen en op andere plaatsen in huizen, dat ze zei, het is niet zo erg als dat je zegt. Wat denk je wel van ons? Wat denk je wel van ons? Want de mens, zijn ogen die zijn gesloten voor de diepte van zijn val. En als nu aan de buitenkant een beetje blijft, hij nog christen kan blijven en nog bekeerd kan blijven, dan kan je nog heel wat vrienden hebben. Maar als dat allemaal ondersteboven gaat, je leest in Johannes 6 dat Christus gevolgd werd door duizenden mensen en ze hebben geluisterd naar zijn prediking, maar toen Christus aan de toepassing ging beginnen en toen hij gezegd heeft, die mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heeft geen leven in zichzelf, dan staat er dat ze gezegd hebben, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Die mensen die dachten werkelijk zo blind waren ze met al de wijsheid die ze meenden te bezitten, dat ze het vlees van Christus moesten eten en zijn bloed drinken. Die vatten dat allemaal letterlijk op. Die dachten, dat is verschrikkelijk. Vlees van een mens eten en bloed van een mens drinken. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Christus die sprak vanzelf van de noodzakelijkheid om in hem te geloven, om verenigd te worden met hem door het geloof, uit kracht van zijn aangebrachte gerechtigheid, omdat er geen vereniging met Christus kan zijn dan door het geloof en de toepassing van zijn borgtochtelijke arbeid, waar hij gekruisigd is op Golgotha en waar hij zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Daar kan je zien, mensen, dat de leer van vrije genade, dat is voor een mens een aanstoot, dat is een rot der ergernis. Een mens die kan er wel over praten en met zijn verstand er wel in doorvloeien, maar dat een toch van de zaak als zaak waar het over gaat totaal niks begrijpt. Zo was het ook hier met die fariseeën en met al dat Joodse volk. Het is een keer geweest dat ze zo duivels werden, dat ze zeiden tegen Christus: zijn we dan ook blind? Want ze waren toch Abraham's zaad, ze waren toch de kinderen der belofte. Christus die heeft ze voorgehouden: gij zijt uit de vader den duivel. En wilt de beheer nu eens vaders doen, die een mensenmoordenaar is van de begin. En om dat nu eens op te eten, dan kan je wel loven, dat smaakt niet zo best, die kost. Nee, dan wordt de vijandschap van een mens, die wordt openbaar. Daarom staat er ook in Johannes 6, van toen af wandelden velen van zijn discipelen niet meer met hem. Zing het terug. En Christus hield er nog 12 over. En Petrus die kwam ermee in de wolken. Die heeft ook weer verkeerd ermee werken. Wanneer je zei: Heere, we hebben bekend en geloofd dat ge zijt de Zoon Gods. Christus ging hem bestraffen. Want Petrus, och, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan de waarze overdij. Petrus in de naar der liefde, oh, dat deed die man, want het was geen huichelaar en geen hypocriet. Maar door de naar der liefde, die pakte alles maar mee. Rijp en groen. Want hij zei: wij hebben bekend en geloofd. Dus hij nam er Judas Iscariot ook bij. En toen heeft Christus, heeft hem weer recht moeten zetten. En dat was nu Petrus. Want hij zei: één van u zal mij verraden. Ja. Het gaat nou uit, mensen. Oh, het gaat zo nou uit. Het is een ernstig zelfonderzoek. En dat wordt het hoe langer, hoe meer, als een mens overreed en overtuigd wordt van zijn bestaan en wat hem geworden is uit kracht van de val van Adam. Dan wordt hem van geen mens meer benauwd als van zijn eigen. En dan moet hij zeggen: Heere, waar zal dat schip nog stranden? Werken. En hij is voor dat volk zo nodig dat de Heer ze zelf erin komt te zetten. En dat de zaken waar het over gaat en waar het op aankomt, dat dat voor een mens opgelicht wordt. En dat een gewaar wordt dat de zaligheid ligt buiten de mens. En als ze hen in het midden gesteld hadden, vragen zij: door wat kracht of door wat naam heb gelieden dit gedaan? Ik denk dat dat Sanhedrin en die rechters, die hebben meer gebeefd dan Peter, zo je het ook niet. Ze hebben meer gebeefd en gezitterd dan Petrus en Johannes. En weet je waarom? Omdat die mensen met al de godsdienst zaten geen grond onder de voeten. Maar Petrus en Johannes die stonden rotsvast op dat fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Door wat kracht of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan? Dat wilden die mensen wel eens graag weten. Ja, graag weten, dat is ook weer betrekkelijk. Want het ging niet over dezelfde persoonlijk, oh nee. Dat was zo verder vandaan, mensen, als het oosten van het westen en het noorden van het zuiden. En we moeten altijd maar blijven bedenken, gemeente, dat de waarachtige bekommering in ons leven ten opzichte van de ere Gods en het heil van onze zielen, dat die waarachtige bekommering alleen maar begint in de waarachtige wedergeboorte. En zonder de wederbarende genade van God en Heilige Geest, dan is een mens niet bekommerd over zijn waarachtig en over zijn eeuwig welzijn. Een mens die kan wel gedachten hebben over dood en eeuwigheid en over hemel en hel, dat wel. Er zijn mensen die in de consensie daardoor getroffen en geraakt worden. Er zijn inderdaad mensen die de gehele leven een moeilijk leven hebben. Geloof je dat? Ja, dat geloof ik. Ze kunnen dit niet doen en ze kunnen dat niet doen. Er is altijd een klopping in de consensie. En toch, mensen, toch. Het waarachtige werk des geestes dat ontbreekt. En waar wordt het nu in openbaar dat het werk des geestes ontbreekt? Dat wordt daarin openbaar dat er bij al de benauwdheid die ze hebben, dat er geen innerlijke vernedering en innerlijke verbreking des harten is. En dat ze op hetzelfde spoor blijven en in dezelfde grond blijven. Daar is geen vernieuwing door Gods geest. Daar is geen waarachtige bekommering om verlost te worden van de zonde en om met God verzoend en bevredigd te worden door het gezegende bloed des lams. Door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Dat zouden die mensen wel eens willen weten. En Petrus die is blij dat hij er wat van vertellen kan. Je kan merken, die apostelen die zijn gedurig verblijd geweest met de gelegenheid die de Heere ze gegeven heeft om te preken. Ze kregen, laat ik het zo eens vanmiddag zeggen, ze kregen gedurig zelfs van de vijanden een tekst. Gedurig. Dat is al bij Pinksterfeest is dat daar begonnen. Je moet niet denken dat Petrus 8 dagen gestudeerd heeft voordat hij dat prikje gedaan heeft. Oh nee, mensen. Geen uur. Maar ze worden op dat Pinksterfeest aangevallen dat ze vol zoet en wijn zijn. Dus dat ze dronken waren. Dat ze gestolen hadden. Want onder het oude verbond, voor 12 uur mocht er geen drank gedronken worden, geen wijn gedronken worden. En het was pas 9 uur. Dus ze moesten gestolen hebben. Want het werd allemaal achter slot en grendel gehouden, totdat het 12 uur was. En dan ging de deurtjes open. Dan konden ze beginnen. maar niet om 9 uur 's ochtends. Dus als ze nu al dronken waren, dan hadden ze vanzelf gestolen. En te veel gedronken. En dat heeft Petrus van binnen warm gemaakt. En die is gaan preken. En een preek, oh, ik zou zeggen vanmiddag, een preek die klonk als een klok. Waar geen mens tegen hangt. Tegenwoordig wordt er wel gepreekt aan een slechte mate van krijgt. Voor al de slappe kosten en al de onzin. Want het is niet anders. En het is maar erg dat vele mensen dat beheren. En dat ze misleid willen worden voor de eeuwigheid. Want God die is niet veranderd, mensen. Nee. En er zal tussen God en onze zielen wat geleerd en gekend moeten worden. Dat de eeuwigheid zal kunnen verduren. Daarom dat arme volk dat zegt zo vaak, Heere, als het nog nooit geen waar geweest is, maakt het nog eens waar. En als het ooit waar geweest is, och, zet er dan toch eens een stempel op. Dat ik het eens geloven mag. En dat ik het eens vast geloven mag. Dat ik met volle vrijmoedigheid en blijmoedigheid des harten. Dat ik er eens getuigenis van geven mag. Zelfs in het aangezicht van de duivel. En van alle vijanden van God en van zijn werk. Petrus is blij geweest. Dat hij mocht preken. En blij geweest dat hij zich mocht verdedigen. En u hebt vanmiddag gezegd, de schuld blootgelegd. En het zand erin er buiten gezet. Dat zijn twee punten. De schuld die is blootgelegd. Petrus vervuld met een heilige geest. Gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen bekennelijk en het ganse volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt door hem, zei ik, staat deze hier voor u gezond. Hier staat. Kijk maar eens naar die man. Die heeft in 40 jaar sinds dat hij geboren was, die man die heeft nooit op zijn benen gestaan. Die heeft altijd maar aan die deur en die poort gelegen. Altijd. Duizenden, tienduizenden mensen die hebben dat gezien. En die man, die was niet alleen uitwendig, was een lam, maar inwendig was nog lam. En die heeft ook nooit geen betrekking gehad om op zijn benen te komen. Want mensen, het is wel een harde waarheid om het te horen. Maar van nature, dan is er geen mens die naar God vraagt en geen mens die naar God zoekt. Er is niemand, staat er in Job 35, die vraagt naar God zijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Dus mensen, laat ik dat tot bemoediging zeggen vanmiddag, van al degenen die niet op de benen staan kunnen. Dat wil zeggen voor de eigen bewustzijn. Maar dat er nu zielen zijn voor wie het schuld geworden is dat ze tegen God gezondigd hebben. En schuld geworden dat ze God kwijt zijn. Schuld geworden dat ze in zo'n diepe ellende leven. Niet meer een ander. Maar ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven, dan is het beginsel van het werk van God in je hart. En dan schrijft Paulus in Filippenzen 1, en hij, die in u het goede werk begonnen heeft, die zal het volleinden tot op de dag van Jezus Christus. Maar het is alles buiten de mens, hoor. Het is alles buiten ons. Uit vrije goedheid waart ge haar een vriendelijk ontfermer. En uw Gods volk, dat is het enige volk op de wereld dat van God geleerd wordt. Dat is het enige volk. En voor dat volk, die gezegende Heer Jezus, daar lees je van in Jesaja 50, die spreekt met de moeder woord ter rechter tijd. Want dat zijn mensen waar de duivel achter zit. Dat zijn mensen die maar gedurende bij dagen en bij nachten beschuldigd worden, veroordeeld worden. Soms dan zeggen ze, was ik maar nooit geboren. Want straks dan ga ik nog als een huichelaar sterven. Straks, dan zal het nog wel een eeuwig omkomen zijn. Die mensen die worden met alle ellende aangevallen, de wereld niet. En het nabijkomend christendom ook niet, mensen. Oh nee, die hebben allemaal een makkelijk leven. Het is verschrikkelijkheid overdenkt, mensen. Zo sterk en zo erg, dat dood en eeuwigheid de minste indruk meer maakt op de consciëntie. Er is geen gedachte meer van. Bij dat arme volk is het anders. En dan zeggen ze, wie is er onder ons die bij een verterend vuur en bij een eeuwige gloed zal wonen? Soms, dan grijpt die eeuwigheid die mensen zo aan. En dan zeggen ze, Heere, als je me straks voorbij gaat, als je me straks laat liggen, als ik straks in de hel zal wegzinken, de gedachte om eeuwig van God gescheiden te zullen zijn, om nooit meer een blijk van uw gunst in mijn hart te mogen ontvangen, om daarvoor eeuwig uw toren en gramschap te moeten dragen, om daar eeuwig zonder dat er ooit een eind komt, God te moeten vloeken en God te moeten lachen. Daar is dat volk mee vervuld, dat grijpt ze aan. Alleen als God zijn woord eens gaat openen, als God eens onverwacht, want die komt altijd onverwacht, mensen. De Heere Jezus, weet je wie dat is? Ja, je zou zeggen, man, daar zijn zoveel antwoorden voor te geven, te vinden. En daarbij recht in, hoor. Oh ja, je kan wel meer dan 200 antwoorden uit de Bijbel geven. Wie de Heere Jezus is. Maar ik heb er vanmiddag heen. En dat ene antwoord, dat is een vriend ter middernacht. Een vriend ter middernacht. Want in de grootste donker en in de zwaarste wegen en bestrijdingen, daar leert God zijn volk de grootste lessen. En daar komt God aan te pas. Daar komt de Heere, die komt erin mee. En dan komt het tot de zielen te spreken en de zielen op te wekken. Bij het lezen van zijn woord onder de prediking van hetzelfde. En dan zei ze stilletjes, Heere, zou dat nu voor mij zijn? Mag dat nu voor mij zijn? Want er blijven allemaal maar bedelaars aan de troon van Gods genade. En dan hebben ze zo lang de vrucht er weer van, als dat de duivel niet bij er komt. Want die komt er ook weer op af. En hij zegt, wees voor zekerheid niet aanpakt hoor. Want dat is voor volk. Dat is niet voor jou. En dan slingerten ze soms naar alle hoeken en naar alle kanten. Maar, zoals we wel zo vaak gezegd hebben. En ik hoop dat er maar nooit zat van wordt ook. Ik hoop dat er maar nooit zat van wordt, mensen. Maar er is één ding wat de duivel nooit zal kunnen bereiken. En dat is om dat volk bij God vandaan te houden. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op hem bid, gelijk een knecht, ziet op de hand zijn scheren, om nooddruk te beheren. Het is uit een 123e psalm, en daarvan het eerste vers, psalm 123 vers 1. Kennelijk. En het Hanse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, Sanhedrin, je hebt de wachters omgekocht, toen ze bevende terugkwamen in Jeruzalem, en verteld hebben wat er gebeurd was in de hof van Jozef van Arimathea. Je hebt geld gegeven, opdat ze die leugen zou verkondigen, dat ze discipelen des nachts gekomen waren, en dat ze zijn lichaam gestolen hadden. Nee, het is anders. Door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. Hij is niet dood, hij is levend. Hij is gezeten aan de rechterhand des vaders. En het is door zijn goddelijke kracht dat die man daar staat. En dat die man God looft en God prijst en God verheerlijkt. Want dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen, niet misschien, nee, maar ze zullen mijn lof verkondigen. En u staat die man daar voor u gezond. Er is geen gebrek aan hoor, die moet niet meer bij de dokter terugkomen. Nee. Nee, spring niet op krikken. No, no. Nee, die staat daar gezond voor je. Dat heeft God gedaan. Dat heeft die Christus gedaan. Die Nazareer, die verachte Nazareer. Die gij veracht hebt. Die heeft dat gedaan. Zijn ze eronder gevallen, die mensen helaas niet. Want het woord van God, mensen, dat is een reuke des doods ten dode. En het is een reuke des levens ten leven. En dat woord van God, dat zal doen wat hem behaagt. En dat zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Voor den ene een oordeel, een eeuwig oordeel. En voor den ander tot een eeuwige zegen. En tot een eeuwige winst. De vrijmacht Gods. De vrijmacht Gods, mens. En nu is de vraag aan voor vanmiddag weer eindigen. We hopen toch wel eens na te kijken. En te vervolgen. Maar nu is voor ons maar de vraag. Of in ons leven er alles ooit onder hebben mag vallen. Of we van onze benen wel eens afgekomen zijn, mensen. En als je nog recht op je voeten staat, dan ken je van God niks. Dan is een mens een vreemdeling van God. God leert zijn volk bukken. En God leert zijn volk buigen. Ja. We hebben gezongen. Wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Of als een muil. Door domheid voortgedreven. Het gebit en toom door mensnaam bestuurd. Beteugelen het woest en redeloos gedierd. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. En wat is geluk dat er nu een tijd in ons leven komt. Dat we mogen vallen, onvoorwaardelijk onder God mogen vallen. Dat een mens die langer tegen God meer vechten kan. Dat een tegen God niet meer uithouden kan. Dat een daar ligt verslagen. Verslagen van harte. Bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hart en oog. Op te heffen naar omhoog. Daar zullen er hier zitten vanmiddag, van de jonge dagen, roepstemmen gehad, waarschuwingen gehad. Daar zijn er die hebben een bekeerde vader gehad, een bekeerde moeder gehad, in de familie mensen gehad die God vrezen. Mens niet geweten hebben. Nepen in de consensie had. Maar ze hebben geleerd dat het werk van God is. dat dat niet genoeg is. Een mens moet voor God het verspelen en Gods volk mag het verspelen. Gods volk, dat mag het verspelen. Daar worden ze blij mee. En als je daar niet blij mee bent, dan worden mensen, oh, daar zal het eeuwig wel met je wezen. Oh ja. Dat je voor die God hebt mogen invallen. Dat je met Job je rechter om genade hebt mogen leren smeken. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. En die bij God niet vandaan kunnen blijven. Die bij God niet vandaan kunnen blijven. Al zijn ze van binnen, wat nuttigheid is het God te dienen en zijn wacht waar te nemen. Want gemeente, God die spreekt tot zijn volk alleen dan wanneer het hoog nood is. God verspilt zijn genade niet. Als ik het alles verzondigd heb, en als al mijn hoop weggenomen is, dan komt God. En die komt tot dat volk te spreken. Daar zijn ze ook om verlegen. Dat is het ware werk van God. Daar zijn ze om verlegen. Opdat ze mogen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Dat ze zeggen, daar op, in dat ziekenhuis, daar op het land, daar in de schuur, daar op zolder, daar in dat keukentje, daar heeft God gesproken. En toen God sprak, wat is er toen gebeurd? Toen heb ik nog wat erbij gekregen. Toen heb ik geloof erbij gekregen. Om te geloven dat het van God was. En wat zou ik tegen die man of die vrouw zeggen dan? Dan zou ik zeggen, die moet je maar proberen om dat vast te houden. En wat zal die zielen tegen me zeggen? Die zielen die zou zeggen, zal dat doen ook. Ja, zal het wel vasthouden ook. Totdat ze het weer kwijtraken. Ja. En dan komt er een persoon naar voren hier van binnen, die het vasthouden moet. En dat zijn ze zelf niet, maar dat is de Heer Jezus Christus, die het vasthoudt voor al zijn volk en voor al zijn gunstgenoten. Die ons bewaart ons leven, die voor ons zorgt tot ons behoed. Opdat we niet vallen of beven. Ja, dat niet slibberen onze voet. Dat is de weg van de kerk, mensen. Dat is de weg van Gods kinderen. En we zijn vanmiddag begonnen, twee dingen hebben genoemd. Er zijn veel meer. Maar voor dit korte ogenblikje maar twee dingen. De schuld blootgelegd. En er buiten gezet. En dat is nu noodzakelijk tussen God en je zielen. De schuld blootgelegd die gij gekruist hebt. God vermoord. Christus vermoord. De Heilige Geest smaad hij daar gedaan. En dan krijgt dat volk thuis. Maar waarvoor krijgen ze thuis? Om tot die gezegende kennissen te komen, dat het bloed van Gods Zoon reinigt van alle zonden. De Heere mocht het enkele woord van vanmiddag zegenen, heiligen toepassen, bevestigen, bekrachtigen. We zijn nog in de welaangename tijd. We zijn nog in de dag van zaligheid, jong en oud. Zoek de Heere nog, terwijl dat hem te vinden is. En roept hem aan, terwijl dat er nabij is. Het is een gelukkige dienst. Het is een zalige dienst. Het is een hartverheugende dienst. Het is een hartverkwikkende dienst. Het is een dienst waarin alles meevalt. Wat nooit tegenvalt. Oh nee. Want ons God is vriendelijk en goed. Een zon en schild tot ons behoed. Die ons heeft de eer en de genade. Die de vromen in geen nood verlaten zal. Tot in de dood. Geen ding ontbreekt hem. Vroeg nog spade. Zalig is hij die op hem bouwt. En hem van harte gans vertrouwt. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord van deze middag nog zegenen. Och, het is nog een wonder dat de deur nog open gaat. Dat we door de deur gedragen mogen worden aan uw voeten. En genade door die deur die open is in Christus, diezelfde deur is. Maak het verder nog wel ook in de week die voor ons ligt. Met alle zieken en kranken, oude van dagen, wees nog gedachten in de Zoon, uw eeuwige liefde, en breng ons vanavond nog een ogenblikje samen in uw gunst, en tot uw ere, om Jezus willen, amen. Onze slotzang, dat is uit de 68e psalm. Psalm 68. Springt op van vreugd, verhef zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Die weduwen haar recht verschaft, en streng haar onderdrukker straft. En voor zijn wraak doet vrezen. Het is het derde vers van de 68e psalm. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.